Welkom en mooi dat je weer luistert, of misschien voor de eerste keer luistert, naar een podcast van de Bethelkerk. Uitzendingen van de preken die gehouden worden in de Bethelkerk in Leeuwarden. Deze keer de eerste preek uit de 40 dagen tijd. Het thema is het leven wint. En het gaat over het leven in de tuin en overleven in de woestijn. Die twee dingen zijn een enorme tegenstelling, een tuin en een woestijn. We lezen twee gedeeltes uit Genesis over de eerste mens die geplaatst wordt in de tuin die God hem schenkt. En we lezen over Jezus, die in de woestijn was en daar beproefd werd. Hij wordt wel de tweede mens genoemd. De schriftlezingen komen dus uit Genesis 2 en Matthäus 3.
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen. In de tijd dat de Heer God de aarde en de hemel maakte, groeide er op aarde nog geen enkele struik, was er geen enkel gewas opgeschoten. Want de Heer God had het nog niet laten regenen op de aarde en er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte de Heer God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. De Heer God legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Gawila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van het land is uitstekend en er is daar ook balsamhars en onyx. De tweede rivier heet Gihon, die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris, die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde tenslotte is de Eufraat. De Heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. De Heer God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg en hij sloot het lichaam weer op die plaats. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde de Heer God een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, dit is ze, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit de man. Daarom maakt de man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw en ze zullen één lichaam zijn. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Matthäus 3 vanaf vers 13. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden en daar komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde, toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. Toen deed Johannes het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn. Om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Toen kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen de engelen om hem te dienen. Het leven wint, dat is het thema voor deze dienst. Daarmee begint het thema voor de kinderkerk. Elke zondag staan we hier aan het begin er even bij stil, niet in elke preek. Het werkt niet helemaal met gastpredikanten. Maar deze zondag dus over Genesis 2 en met Frerik had ik al even over. Frerik was heel benieuwd wat er van mijn preek terecht zou komen over Genesis 2. Hij is de enige die het al een beetje weet. Ik snap dat wel, want de hoofdstukken 1 en 2 van Genesis die zijn best wel beroemd. Ooit raakte het mij dat iemand zei, ja, christenen die zeggen bijbelgetrouwd te zijn, die hebben het altijd over Genesis 1 en 2 in discussies over de schepping. Maar je hoort er eigenlijk nooit een preek over. Dat was best lang geleden, ik was nog predikant in Boskopen, toen ging ik eens zoeken en dat is zo. Er wordt heel weinig gepreekt over die hoofdstukken. Vanaf hoofdstuk 3, zondeval, dan beginnen we een beetje te preken. Ja, 1 en 2. Dus het is een mooie uitdaging. Vond ik nu mooi, juist in de 40 dagen tijd. Met het thema, het leven wint. Een bijbelgedeelte over die tuin. En over de eerste mens, Adam. Ik heb het andere gedeelte erbij gekozen, omdat het een soort spiegelbeeld is. Tegenover de tuin. Teken van leven, de woestijn, symbool voor de dood, een plek waar je eigenlijk niet om, omkomt. En de eerste Adam die een opdracht krijgt die eigenlijk te groot is, te moeilijk. En die tweede mens, Jezus, die niet faalt in de woestijn. Nou, ik ging bezig met de voorbereiding voor deze preek. En er zat eigenlijk meteen een korte, krachtige Engelse zin in mijn hoofd. En ik heb hem even gewoon in het Engels neergezet. Who cares? Moeilijk te vertalen. Ik had er iets bij bedacht. Volgens mij is er een Leeuwardense uitdrukking. Dat ze iets zegt als can't scale. Nou, dat is ongeveer de lading van who cares. Klein verschil, in het Engels is de who. Er zit toch een verwijzing in naar wie. Is er iemand die het echt interesseert? En ik snap eigenlijk wel dat dat zinnetje in mijn hoofd schoot, want het Bijbelgedeelte lezen is prachtig. Maar erover preken is niet makkelijk. Niet omdat ik het geen mooi gedeelte vind, juist wel. Prachtig is het, maar ja, die vredige beschrijving van de tuin waarin God de eerste mens, Adam, plaatste. Wat een contrast met de wereld waarin wij nu leven. Oké, toegegeven, als je het nieuws niet gevolgd hebt deze week en je komt vanmorgen hier naar de kerk en je hebt gisteren misschien ergens in de natuur rondgelopen, dan is het mooi. Maar als je de ontwikkeling in de wereld volgt, hoe pijnlijk veel plekken hebben meer van een woestijn en van een tuin. En toch komen ze in de Bijbel bij elkaar. Tuin en de woestijn. Leven zoals God het bedoeld heeft, zelfs in de woestijn, met de boodschap erbij, het leven wint. En daarom het leven in een tuin, who cares? God. Dat vertelt Genesis 2. Het hoofdstuk begint met een bijzonder gedeelte. Een paar versen die eigenlijk afgeknipt zijn van het eerste hoofdstuk, terwijl ze daar juist heel erg bij horen. Maar net zo goed bij dit tweede hoofdstuk. Je zou het een soort spil kunnen noemen. Maar het gaat over rust. Verteld wordt er dat God de tijd nam en de tijd gaf. God nam de tijd, want er staat dat God rustte van heel zijn scheppingswerk. En niet dat God moe was, maar hij nam de tijd om te genieten. Te genieten van wat hij had gemaakt. God nam de tijd, maar hij gaf ook de tijd. Want het eerste dus wat, als je het goed leest, in de Bijbel verteld wordt wat God voor de mens in petto heeft, is rust. Eerste, nadat de mens geschapen is in Genesis 1, is een dag van rust. Leven zoals God het bedoeld heeft, begint dus met rust. Achterover zitten, om het zo te zeggen. Genieten van wat God je geeft. Er wordt in Genesis 2 wel bij verteld, heel eerlijk, wat daarbij hoort. Je kan het mooi hebben over rust, maar als je honger hebt of dorst, is er geen rust. En in Genesis 2 wordt verteld dat God ervoor zorgt. Vruchtbomen met heerlijke vruchten en overvloedig water. Maar liefst 4 rivieren ontspringen uit een bron in die tuin. Rust is dus het eerste wat God geeft. Het tweede is vrijheid. God maakte geen op afstand bestuurbare mens. Niet iemand van wie hij zelf helemaal regelde wat hij zou doen. Maar hij gaf de mens ruimte met de opdracht om de aarde te bewerken en te bewaken. Genesis vertelt dus, God zag dat het goed was, maar het was niet af. Daarvoor schiep God de mens. God verwacht van de mens dat we ontwikkelen, creatief zijn, dingen ontdekken en zorg dragen, beschermend zijn voor dat wat God gegeven heeft. Bij die vrijheid hoort daarom ook verantwoordelijkheid. En die heeft een best wel hoge lat. Want God zegt, je mag van alle bomen eten. Dat is heel ruim. Maar van eentje niet. De boom van kennis van goed en kwaad. En je kan heel lang daarover nadenken wat het betekent. En er zijn boeken vol over geschreven. Maar in de kern zegt God daar, je krijgt alle ruimte, maar bepalen wat goed en kwaad is, dat is aan mij. Je bent mens en niet God. Dat respecteren, vraagt God. Dat is de menselijke verantwoordelijkheid. Als horen bij vrijheid. En het derde is samen. God ziet dat er iets niet goed is. Ook opvallend. Nadat er meerdere keren gezegd is, en God zag dat het goed is, staat er opeens ook dat er iets niet goed is. Het wordt mooi verteld, mooi beschreven, want er staat, God de Heer dacht. Het is niet goed dat een mens alleen is. Ik zal een helper maken die bij hem past. God dacht het. En vervolgens liet hij het Adam, die eerste mens, ontdekken. Terwijl Adam keek naar de dieren, die hij allemaal samen zag. En staat er dan, hij vond geen helper die bij hem paste. Ook mooi gezegd. De mens vond geen helper. God gaf hem een helper. Tot grote vreugde van Adam. Een soort uitbarsting van vreugde. Kort samengevat als, precies als ik. Net als ik. Kijk, een tekst die heel vaak natuurlijk, en het is heel verleidelijk om heel veel te zeggen over een huwelijk, maar het gaat hier alles over niet goed dat de mens alleen is en samen een helper, een woord dat in de Bijbel eigenlijk alleen maar gebruikt wordt voor God. En precies als ik. De mens wist toen twee dingen. Het is niet goed om alleen te zijn. En de ander is een geschenk van God. Wat er dan staat vertelt precies hoe het bedoeld is. Ze waren naakt en ze schaamden zich niet voor elkaar. Hier wordt uitgebeeld wat Gods verlangen is. Voor deze wereld, voor ons mensen. Dat we in rust en vrijheid samenleven. In harmonie. Dat is de tuin. En dan de woestijn. Even down to earth. Want, ik zei het al aan het begin, hoe ver zijn we daar vandaan? Heel het leven in deze wereld? Ja. Hoe ver lijkt het nog op een tuin? En waarom zou je stilstaan bij die tuin? Nou ja, we hebben dat tweede Bijbelgedeelte gelezen. Over Jezus die begint aan zijn werk op aarde. Het eerste wat Jezus doet, de eerste plek waar Jezus naartoe gaat, dat is geen tuin. Dat is de woestijn. Het beeld tegenovergesteld aan de tuin. Een plek waar Jezus 40 dagen en 40 nachten vast. En dan komt de beproever, staat er. Jezus wordt getest. Wat vind je het belangrijkste? Waar bezwijk je voor? Voor eten, als je honger hebt. Voor aanzien, status, als je tussen de mensen bent. Of voor macht, om zoveel mogelijk onderdanen te krijgen. Wordt het dat? Of leven vanuit de rust, verbondenheid met God, om samen te zijn. Met zijn vader en met mensen. Die beproeving in de woestijn heeft Jezus doorstaan. Om ons te redden voor een leven zoals het bedoeld is. Dat is de evangelie, het goede nieuws. Dat wie in de Heer Jezus gelooft, dat leven ontvangt. Dat je gaat delen in de overwinning. Door de woestijn naar het leven. En dan komen diezelfde thema's terug. Jezus laat het in zijn leven zien. Wat hij te bieden heeft. Rust, vrijheid en samen. De rust, jullie konden hem al zien. Jezus zei, kom naar mij toe. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En ik zal jullie rust geven. Bij die rust wordt voedsel en drinken. Jezus zegt, ik ben het levende brood. Dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Wordt uitgebeeld vandaag bij de viering van het avondmaal. Een woon stukje brood als symbool voor ons noodzakelijk eten. Jezus zegt, ik heb eeuwig leven te geven. En wie het water drinkt, zegt hij dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Die geschiedenis roept Jezus daarmee ook verlangen wakker. Lees maar eens na Johannes 4, dat die vrouw zegt, dat water wil ik. Altijd. De rust die Jezus geeft. Ook de vrijheid. Want Jezus beloofde, wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. En die vrijheid is heel sterk verbonden met dat samen. Met liefde. Want Jezus zegt erbij, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. De mooiste samenvatting van die rust, van die vrijheid en van dat samen heeft Jezus als hij zegt, ik ben gekomen opdat ze het leven hebben. In alle overvloed. Nou, in rust en vrijheid samenleven. Wonden met God en met anderen. Dat was Gods bedoeling. En daar blijft hij bij. Hij laat het plan niet los. Ook niet toen de mens daarin niet slaagde. Daarom kwam het die tweede mens. Jezus. Precies als ik. Mogen jij en ik zeggen. In alles aan ons gelijk. Eén verschil. Zonder zonde. Hij faalde niet. Hij overwon. Een overwinning waar je mag delen. Je mag ontvangen. En die beloofd wordt als uiteindelijk leven in een tuin. De tuin is niet domweg verloren gegaan, maar die komt terug. Leven in rust en vrijheid en samen. In liefde tot God, die ons eerst heeft lief gehad. Jezus, voordat hij in de woestijn was, werd gedood. En toen klonk die stem uit de hemel: dit is mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Dat is wat God ook belooft voor mensen zoals wij. Waar je ook bent, wat er komt. Om Jezus wil, mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. In jou vind ik vreugde. Een belofte om het leven mee door te kunnen. Of het nu voelt als een tuin. Of soms als een woestijn. Het is beloofd in het evangelie. De Heer Jezus heeft het laten zien. Maar de Heer Jezus zegt het zelf ook. Je kan er ook jezelf al laten herinneren. Voortdurend. Misschien wat mooist in deze tijd van het jaar. Door gewoon om je heen te kijken. God laat zijn goedheid zien in huis, tuin en keukendingen. Een uitlopende nasis. Een pot in de vensterbank. Een verse krop sla in de keuken. Of, zoals ik het vorige week zag, ontelbare sneeuwklokjes op de Noorderbegraafplaats. Tekenen om je stil te zetten bij Gods verlangen. Als een herinnering aan wat Jezus gedaan heeft. Waarvoor hij gestreden heeft in de woestijn. En geleden heeft aan het kruis. Zodat wie in hem gelooft, dat leven in die tuin gaat ontvangen. Wat een rust wordt er dan beloofd. Ga roept het jonge leven wakker. Een tuin bloeit rond een open graf. Maar ook geweldige aansporing. Laat dan mijn hart u toebehoren. En laat mij door de velden gaan. Met open ogen, open oren. Om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed. Omdat de hemel mij begroet. Who cares? God. Hij zorgt voor jou. Voortdurend. Door Jezus. Zie je het? Amen.